Gemeente, laten we deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is welgebouwd. Wel saamgevoegd, wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Psalm 122, het eerste vers.
We beginnen deze dienst in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u geschonken en rijk vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 40 het eerste vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. 40 het eerste vers.
Thank you.
Wij luisteren naar het woord van God dat u vindt in de eerste brief van Petrus aan de verstrooide. 1 Petrus, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 17. 1 Petrus 2, vers 1 tot 17, waarna we zingen 147, vers 1. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en hart te treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. 147, het eerste vers. Na de lezing der schrift 1 Petrus 2 vers 1 tot 17. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat ge door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goeder tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En nu dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots en een rotsteen der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen ze kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan aller menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil Gods dat geweldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrije en niet de vrijheid hebbende tot een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, hebt een broederschap lief, vreest God, eert de koning. Tot zover. Kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. U vindt de tekst voor deze avonddienst in wat u is gelezen. 1 Petrus 2, de verzen 4 en 5. 1 Petrus 2, de verzen 4 en 5. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt ge ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Wij willen de Heere beginnen te bidden om zijn zegen ook over deze dienst. Volzalige God, u geeft ons het voorrecht dat we hier weer in de kerk mogen zijn vanavond om uw woord te horen en te luisteren naar alles wat u ons te zeggen hebt. Wij mogen onze psalmen al zingen, psalmen die lieflijk zijn en harten treffen. En geef, Heere, dat onze harten daardoor getroffen mochten worden. Want ijdelheid en leugentaal, lippentaal, komt wel veel voor, maar het is u niet wel behagelijk. Wij hebben allemaal gezongen, Jeruzalem dat ik bemin. We hebben gezongen van de liefde tot uw dienst. Niet alleen tot een stenen gebouw, maar tot de waarachtige geestelijke dienst aan u de Heere. Dat is geklonken van onze lippen als gemeente ook. En Heere, nu is het u bekend wie dat nu van harte heeft gezongen. En waar het slechts taal was aan de buitenkant van ons leven. Ach, wij bidden van u, Heere, wilt u onszelf die verootmoediging geven voor u, opdat we ook vanavond echt mogen begrijpen en verstaan wat we allemaal zo dringend nodig hebben. U kent ons, Heere. We zijn hier gekomen om te luisteren naar uw eeuwig blijvend woord en getuigenis, maar onze oren zijn van nature gesloten. Ze moeten doorboord worden. Onze ogen zijn ook eveneens toegesloten. De schellen moeten ons van de ogen afvallen. Ons hart moet geopend worden als van een Lydia, zodat we acht nemen van alles wat door u gezegd wordt. Dat moet er nou allemaal gebeuren. En daarom, Heren, we zijn hier wel weer. Maar ook dat zegt niet alles. Het is wel een zegen dat we hier mogen zijn. Maar als u er niet bij komt, dan is het een hopeloze zaak. Dan is het een verloren zaak, o God. Dan is het in die zin verloren dat wij wel een stuk godsdienstigheid hebben meegemaakt vandaag. Maar dat het niet zal juichen tot uw eer. De dichter zingt al wat gij wrocht. Dat zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heren. En Heren, daar gaat het nu om. Dat uw gunstvolk zo in het hart geraakt worden. En dat uw kerk gebouwd worden met levende stenen. Zoals we daar in uw woord al van gehoord hebben. Zegen ons dan ook vanavond. En geef ons een gezegende uur in uw huis. Wilt u het zelf werken? Wil zelf uit genade de weg der zaligheid banen? Want in ons ligt die weg niet, Heere. Bij ons is alleen de rampzaligheid, de eeuwige verlorenheid. In ons is slechts dood en verdoemenis. Maar bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Stel dan voor des doodschuldigen de rijkdom van die enige zaligmaker voor de ogen, opdat er een zoeken geboren worden van hem als de enige die tenslotte het leven kan geven. Geef ons dat vanavond van harte te ervaren en te beleven. Heren, in alles zo afhankelijk van de bediening van uw geest. Maar uw geest is neergedaald, uitgestort. Uw geest wil gaan wonen in mensenharten. Mensenharten waar de onreinheid heerst. Heren, wat een wonder dat u zulke mensen zoekt. En omdat uw geest nu werkt ook in het hart van de mens. En niet alleen tot het verstand of het gevoel. Omdat die geest onwederstandelijk doorgaat tot op de bodem en de wortel van het mensenleven. Daarom kunnen we ook vanavond alleen maar gezegend worden. Niet ons, o Heren, niet ons. Maar uw naam, zij eer om uw goedheid, om uw waarheid wil. Het komt maar van één kant, het is vrije genade en vrije gunst die eeuwig u bewoog. Wij bidden van u, Heren, Als wij bedenken dat het een bijzondere dienst is, wilt u zijn met een zestal jonge mensen dat met ons uw huis mocht binnengaan. Heren, u weet wat er in hen omgaat. Ze mochten deze winter de belijdeniscategorisatie volgen. We hebben gesproken over deze dingen, veel gesproken. En wij bidden van u, heren, wilt u nu zelf als de grote leermeester ook hun gangen vastmaken. U weet, heren, met welke bedoeling ze belijdenis doen. U kent ook wat er leeft in hun hart. We bidden van u, breng ze tot die waarachtige verheerlijking van uw naam. Geef dat het in hun leven gevonden mag worden, voor het eerst of opnieuw, om ook zo gebouwd te worden tot levende stenen. Geef dat het een troost zij, dat we met een levende God te doen hebben, die leeft en aan de ziel het leven geeft. Het is een voorrecht als ook bijzondere momenten uit ons leven niet klakkeloos aan ons voorbij gaan. Bewaar ze voor een stenen hart. Bewaar er ons voor, heren, dat we ongevoelig zijn. Dat het ons eigenlijk voorbij gaat wat u te zeggen hebt. Geef dat het een goede, gezegende uren voor hen mag zijn. En ook voor hen familieleden, voor hun ouders. Die toch ook wel iets mogen zien van bekroning in de opvoeding. Heren, niet dat wij iets kunnen doen. Niet dat wij iets vermogen als uit onszelf. Ook zij niet. Als onze kinderen uw naam belijden, is dat niet alles. Maar heren, geef dat ze veel werkzaam mogen zijn. En met een gebed in het hart hier vanavond aanwezig mogen zijn. Om ook met hun kinderen u aan te lopen als een waterstroom. Want u wilt er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. U wilt ook vanavond nog dat gebed verhoren. Gedenk ons dan allen. Zegen ook de gemeente, die belijdende gemeente, die hier ook gestaan heeft. Die vanavond ook weer een beetje de balans moet opmaken. Wat is het nu geweest in ons leven? Wat is de kracht van die belijdenis? Dat kun je na 20 jaar nog beter weten dan wanneer je er zelf op het uur van de belijdenisdienst bij staat. Dan kunnen we zeggen wat het geweest is. Heren, geef dat ze met schuld de kerk uit mogen komen om hem nodig te hebben die ook een keertje ja gezegd heeft. In wien alle beloften Gods ja en amen zijn. Om hem nodig te hebben voor mensen die altijd weer nee zeggen. Die dienst weigeren, die deserteren, die van u niet weten willen. Ook een gemeente die hier nimmer toegekomen is. Geen belijdenis gedaan. Dan denken wij misschien dat we tenslotte ons ook niet gebrand kunnen hebben. Dat wij, doordat we dat niet deden, ook geen verplichtingen hebben. Heren, ieder mens, al zou die één bladzijde uit uw woord weten, heeft die ontzaglijke verplichting. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? Die eis ligt voor ons allen, belijdend of onbelijdend lid. En daarom bidden wij van u, geef dat we alle tot onszelf mogen leren inkeren, ook vanavond, om u de Heere te voet te vallen in tijds, nu het nog kan, terwijl het nog het heden genaamd worden, opdat we u van harte mogen leren nodig hebben, u mogen kennen en vervolgen te kennen. Zegen ons dan in alles. Wil zelf de grote prediker zijn, de onderwijzer van uw woord en getuigenis. Wij mogen ook als volk van Nederland verblijd zijn dat u in deze dag nog vreugde geeft. In Soestdijk, waar onze vorstin nog weer een dag heeft van voorspoed en van herdenken, een jaar tot haar leven toegevoegd. Het is een voorrecht, heren, dat er nog een vorstenhuis is. Dat we een vorstenhuis hebben, dat ons nog een symbool is van vrede en rust. Maar we moeten als Nederland belijden dat we met ons vorstenhuis de wegen der zonde bewandelen. Met het vorstenhuis, helaas. Wij, onze vaderen, onze vorsten, geef dat wij het beseffen mogen. Allen die over ons gesteld zijn om te regeren. De keizer waar Petrus van sprak, de koning. Ja, allen, heren, wilt u ze leiden. Wilt u ze behoeden voor de zonde en geef dat ze in getrouwheid mogen leren vragen naar uw wil en wet. Gedenk uw kerk. Zegen de theologische hogeschool met alles wat eraan verbonden is. Wees met het onderwijs. Zegen ze alle die het moeilijk hebben, weduwe, weduwnaren, alleenwonende. Gedenk ze die medeluisteren. Dat ze verblijd mogen worden. dat het toch ook dat ene huis mag worden, hier en elders, door de kracht van uw geest, tot uw heerlijkheid en goedheid. Dat bidden wij van u uit genade. Amen. Wij willen gaan zingen uit Psalm 118 over de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Tijdgemeente waarin er heel veel gebouwd wordt. De bouw is een heel belangrijke sector van het bedrijfsleven. Dat blijkt ook wel in de landelijke economie en huishoudkunde. De bouwwereld heeft heel wat te zeggen, ook in de vakbeweging bijvoorbeeld. De onderhandelingen die door de mensen van de bouw worden genomen, leggen nogal wat gewicht in de schaal. Er wordt veel gebouwd. En natuurlijk, waar gebouwd wordt, er zijn stenen nodig. In onze weelde tijd en welvaartstijd wordt er vaak heel exclusief gebouwd, heel bijzonder. Men gebruikt bij die bouw allerlei soorten stenen. En de ene steen is nogal mooier als de ander. Het marmer van vroeger met zijn geweldige glans, ingeruild voor het natuursteen van onze tijd. En men draagt allerlei buitengewone mooie, levende, mooie steensoorten aan om dienst te doen op onze bouwsteigers. Er zijn zelfs wel stenen waar we niet van bouwen, maar die we bij ons dragen, die flonkeren, diamanten en wat iets meer zijn. Er zijn stenen te over in onze tijd. En er zijn nogal wat stenen nodig. Stenen die van betekenis zijn, stenen waarvan de een nogal mooier is als de andere. Alleen, één uitzondering, als onze tekst gaat spreken van levende stenen, dan vinden we hier op deze wereld nergens een steiger waar je nou levende stenen vindt. Ze zijn mooi vaak hier beneden. En ze hebben een glans. Ze kunnen nog zo waardevol zijn. Maar levende stenen tref je daar niet aan. Nee, natuurlijk niet, zegt u. Dat is duidelijk. Alles wat wij doen is van de dood. Alles wat wij bewerken heeft het leven niet in zich. Dan zijn we precies waar we wezen moeten. Zoals wij in onze bouw doodmateriaal gebruiken, met de kiem van de dood en de vergankelijkheid reeds in zich. Zoals wij materiaal gebruiken bij alles wat we doen, wat tenslotte aan de vergankelijkheid onderworpen is. Terwijl al deze dingen zullen vergaan, zegt Petrus, terwijl het nu zo is. Daarom wordt ons werk, ons leven getypeerd, getekend, als dood in zonden en misdaden. Het zal de eeuwigheid niet verduren. Die mooie stenen van de tempel van Jeruzalem, De Heer heeft ervan getuigd, niet één steen op de andere gebleven. Ze zullen allen vergaan. Zo gaat het met al ons werk. Zo gaat het met onze gebouwen. Met onze stenen, met onze pracht, met onze praal. De Heer bouwt anders. Op de steigers van het geestelijke vindt u andere stenen. Ik weet niet of ze allemaal zo mooi zijn. En of daar nou zoveel waardevols bij is, dat weet ik werkelijk niet. Maar het is wel zo dat Petrus van die stenen één heel bijzondere zaak zegt. Het zijn levende stenen. Die kent u niet. Ik ken ze ook niet. Levende stenen. Hoe kan een steen leven? Wij zullen straks gaan zien bij het licht van Gods woord. Dat al wat God doet, levend is. De Heere bouwt met levend materiaal. Dat is de rijkdom van de dienst van God. Bij ons is alles dood uit de dood tot de dood. Maar op de bouwstijgers des hemels is het kleinste wat God gebruikt levend. Levende stenen. Uit de steengroeven der zonde opgehaald. Met levend gemaakt door die ene levende steen die de Heere in Christus heeft geopenbaard. Laten we over deze tekst vanavond ook in verband met de belijdeniscatechisanten gaan nadenken. De Heere bouwt Jeruzalem, zo hebben wij gezongen. En dat is waar. En nu alles wat wij mensen doen is gebrekkig. Jullie zijn op de belijdeniscatechisatie geweest en natuurlijk wat je daar gehoord hebt is mensenwerk. De Heere geven dat te midden van alles wat wij als mensen kunnen doen. Dat er iets van dat werk Gods in te vinden mogen zijn. Dat levende stenen ook in jullie leven verheerlijk mogen worden. Daar gaat het tenslotte om. De Heere werkt met levend materiaal. Dat heeft ook voor jullie veel te zeggen vanavond. Namelijk dit. Dat wij vanuit de dood God niet dienen kunnen. Dat we alleen maar zijn naam kunnen beleden. Alleen maar vruchtbaar kunnen zijn. Alleen maar dat ja bevestigen kunnen, wanneer we in beginsel door zijn kracht aangeraakt worden. De Heere wil ons dat uit genade geven. Het gaat dan, gemeente, in onze tekst om levende stenen in een geestelijk huis. En wij willen met u gaan letten op het fundament, op de opbouw en op het doel van dit huis. Het staat hier dat de levende steen ten eerste te vinden is in de persoon van Christus. Tot welke komende als tot een levende steen. En dan gaat het dus om die hoeksteen die in het woord van God wordt aangewezen. Dat is de zaligmaker. Jesaja heeft daar reeds van geprofeteerd dat de Heere een kostelijke hoeksteen zou geven. En die hoeksteen zou een plaats innemen die het gehele gebouw zou dragen en bevestigen. Dat was in het oosten zo. Dat was een fundamentsteen, een sluitsteen. En dat fundament droeg eigenlijk dat hele bouwwerk, zodat het niet vallen kon. Als je die hoeksteen weghaalde, dan zou het hele huis instorten. Christus, de hoeksteen, het fundament. Hij wordt hier dus genoemd de levende steen. Tweevoudige aanduiding in die naam. Allereerst als hier staat dat Christus vergeleken wordt bij een steen. Nee, niet in die zin. Zoals wij mensen misschien wel eens zouden kunnen denken, dat hij als van steen zou zijn. Wij zeggen van mensen wel eens, die heeft een stenen hart, die is van steen. De Heere is de bewogene in zichzelf. Wij hebben een stenen hart, wij zijn van steen. Wij hebben een stenen hart en de Heere zegt, en daarom hoor je mijn woord niet. En daarom leef je in de wereld. En daarom, omdat je een stenen hart hebt, daarom wandelt je niet in mijn inzettingen. Steen is bij ons aanduiding van onze hardigheid. Van een hart dat toegesloten is. Dat niet toegankelijk is voor het woord Gods. Maar als hier staat dat de zaligmaker een steen is met een hoofdletter. Een levende steen. Dan heeft dat een andere betekenis. Een heerlijke aanduiding als hij de steen genoemd wordt. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Die steen die de Heere in zijn zoon gegeven heeft. U weet wat een steen is. Een steen is vast. Beeld en teken niet alleen van hardigheid,
maar ook van hardheid. Als er een fundament gelegd moet worden, als die hoeksteen, die fundamentsteen moet komen, dan moet die hard zijn.
Je hebt het vaak meegemaakt dat men een fundering had uitgegoten. En dan kwam de man, de opzichter erbij, die moest kijken, is die fundering hard genoeg? En als er dan te veel zand door het cement was, dan moest heel die fundering weg. Want je kunt op zo'n fundering niet gaan bouwen.
Christus is de fundering van zijn kerk. De fundamentsteen. Dat wil zeggen, die steen is vast. Nou, daar kun je op gaan bouwen. Daar kan steen voor steen opgestapeld worden. Dat fundament zal het nooit begeven. Hij is een betrouwbare steen. En die levende steen, Christus, die zal blijven tot in de eeuwigheid. Daar hebt u nou het fundament
voor alle tijden. Op dat fundament kun je alleen maar bouwen.
Die bouwer is alleen maar gelukkig die dit fundament leert vinden.
Nee, het is waar.
Niet ieder mens bouwt op dat fundament. Oh nee, wat zijn er veel mensen die heel anders te werk gaan.
We leggen allemaal natuurlijk wel een fundering onder ons leven.
De een gebruikt bijvoorbeeld het fundament van dode werken, zegt de apostel. De fundering leggende van werken die voor God niet bestaan kunnen. En weer een ander bouwt bij wijze van spreken alleen maar door te horen naar het woord van God en niet als een dader. Hij begint onmiddellijk te bouwen. Zoek niet naar de rotsteen, maar gaat bouwen op het zand. En als de waterstromen komen, dan blijft er van heel zijn huis niets overstaan. Het is verleidelijk om te gaan bouwen op een fundament dat niet deugdzaam is. Je hoeft niet te graven. Je hoeft niet zo lang te wachten. Je kunt best voor de winter bij wijze van spreken klaar zijn. Maar als je naar dat fundament, naar die hoeksteen moet gaan zoeken, dan kost dat veel inspanning. Dan moet je wel de grond gaan omwoelen. Dan krijg je wel dagen van moedeloosheid. Zouden wij het wel ooit vinden? Dan zal het misschien niet op onze tijd klaarkomen. Wij moeten zoeken naar de hoeksteen, naar het fundament. Daar alleen staat nou je huis veilig op. Er zijn heel wat andere fundamenten. Mag ik er een paar noemen? Bijvoorbeeld, daar is dat fundament van een stevig aanvoelende orthodoxie. Als je kerkelijk bent en als je dan nog een gereformeerde belijdenis bij je hebt. Als je belijdenis gedaan hebt, je hebt die ondertekend als ambtsdrager op en onder de kansel, dan lijkt dat fundament stevig. Stevig aanvoelend. Weer een ander fundament bij mensen die bijvoorbeeld een bevestigd, een verzekerd, een sterk geloof hebben en bij wie het in alle omstandigheden altijd goed is, die altijd verheugd kunnen zijn, altijd juichen kunnen over wat God in hun leven doet. Een juichend christendom, men spreekt daar wel eens over, wel als dat geloof in onze ogen zo vast is en zo sterk is, dat je er niet aan twijfelen kunt of het is toch eigenlijk wel goed. Het is altijd voor elkaar een ander fundament. Ik zou kunnen doorgaan. Weer een ander bouwt op wat ongetwijfeld wel sterk en stevig lijkt. Weer een ander bouwt bijvoorbeeld op het fundament van gevoelsaandoeningen, gemoedsbewegingen, tranen. Of onder de indruk komen van een tekst, dat zegt je wel eens wat en je gaat er een huis op bouwen en je zegt, en hier ben ik nou voor de eeuwigheid veilig. Daar wordt nogal wat gebouwd. Wij bouwen allemaal. Niet allemaal op dat enige fundament. Maar niemand kan een ander fundament leggen. Dat is allemaal waar, maar wij bouwen dus ook wel eens ernaast. En dat is de ernstige waarheid ook voor ons vanavond. Waar bouwen wij nu in ons leven op? Als wij dit fundament niet hebben. Als wij niet die enige rotsteen in ons leven hebben ontmoet. Als wij dat fundament niet gevonden hebben. Dan moeten we uw huis gaan onderzoeken vanavond. Dan moet je gaan graven. Hoe staat het daar nou mee, gemeente? Ja, ook als je belijdenis gedaan hebt, is toch wel waar dat vanavond een terugblik moet vallen. Jong en oud, hoe het in je eigen leven geweest is. Hoe lang is dat al geleden? En waar heb je nu op gebouwd? Het enige fundament, Jezus Christus en dien gekruisigd. Tot welke komende als tot een levende steen. Daar moet het om gaan. Dat we in ons leven tot hem gekomen zijn, hem mogen leren kennen. Dat zou toch wel erg zijn, als u straks moet sterven, terwijl uw fundament voor de eeuwigheid niet toereikend is. Als de stormen van het gericht Gods op dat huis aanstormen, en het is gevallen, en zijn val was groot, want het was niet op de rotssteen gevestigd. Als dat zo zou zijn, dat ons huis instort, zoals de verwachting van degene die de Heere niet kennen. Als de regenvlagen aanvallen en ons aantonen dat nou alles wat we gedaan hebben ijdel is geweest, omdat we de Heere er niet in gevonden hebben. En daarom kijk alstublieft dat fundament eens na. Want als u dat fundament niet hebt, de verbondenheid aan de Heere Jezus Christus, dan mag het van alles en nog wat zijn. Dan mag het groot en indrukwekkend zijn, maar dan moeten we u toch zeggen, dan moet u toch meer vragen om dat hemelsbestek, waar nu die hoeksteen te vinden is. De Heere kan ons heel veel goede dingen geven, dingen die bemoedigen en verblijden kunnen, maar zijn woord zegt het duidelijk, tot welke komende als tot een levende steen, zo wordt gij ook zelf gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Daar gaat het nu voor ons allemaal om. En daarom de Heere geven, dat we straks in de eeuwigheid niet te vergeefs gebouwd mogen hebben. Je bent je leven lang bezig. 60, 70, 80 jaar aan het werk. Je bent aan het bouwen en als nou al dat werk moet instorten, omdat het fundament van je leven niet deugde, wat zou dat een ramp zijn. Kijk eens wat uw fundament is. Een steen. Niet alleen een steen, er staat wat bij. En dat is nou het wonderlijke, de paradox van deze tekst. Er staan meer paradoxen in. Een levende steen. Een steen kan niet leven. Nee, maar toch vinden we in het Koninkrijk Gods een levende steen. Namelijk de Heere Jezus Christus, die niet alleen de betrouwbaarheid van dat fundament in zich verenigt, maar die ook daaraan paart het leven dat tot in eeuwigheid bestaan zal. Een levende steen. Dat is nu het wonder. Bij ons is alles dood. De dood rust op alles. Maar wat God doet is levend. En nu worden zondaren levend. Ook zij worden levende stenen. Omdat het leven Gods uit de eeuwigheid is neergedaald in een dode wereld. Omdat de Heer het leven heeft geschonken in zijn veelgeliefde zoon. In de zaligmaker. Hij is de levende steen. Dat wil heel wat zeggen, levend. Je verlangt toch wel naar het leven. Je zoekt naar het leven. Naar de goede functionering van het leven hier op aarde. Wie wil er niet graag leven? Wilt u leven? Als u leven zoekt. Hebt gij in het leven lust, in dagen waar men het goede in ziet, dan staat hier het sleutelwoord, deze levende steen. Hij leeft. Dat is in ieder geval waar. Hij leeft. Dat wij dood zijn, ook dat is waar. Maar dit leven dat God geeft is werkelijk het leven. Door de dood heen gegaan, door de betaling van zijn borgtocht door het graf van Jozef van Arimathea, zodat hij als het ware in de dood besloten was. Maar zijn levenskracht was zo machtig en sterk, dat hij uit de dood tot het leven is gekomen, en dat hij toen is gebleken te zijn de levensvorst. En zijn woord werd bewaarheid, ik leef. En gij zult leven, ik ben de opstanding en het leven. De levensvorst Christus Jezus, de levende steen. En niet levend in die zin dat hij leeft in zichzelf, dat hij leeft sedert de opstanding, maar ook levend in die zin dat hij het leven geeft. dat nu alles wat met hem in aanraking komt, gaat leven door de kracht van zijn bloed. Doden zullen horen de stem van de levende God, wat een wonder. En die ze gehoord hebben, zullen leven, wedergeboren tot een levende hoop. Zo is dus dat ene centrum, de opstanding van Christus, de bron van alle levendmaking. Daar moet het nou van komen. Daar moet nou de zaligheid geput worden. Alleen in wat hij verworven en bereikt heeft. Een levende steen. Maar nu staat hier wat bij. Er staat bij. En kun je dat nu begrijpen? Die steen is zo'n geweldige, goede steen. Hij leeft. Hij biedt het leven. Hij biedt het eeuwige leven zelfs. Er zijn heel veel goede dingen van te zeggen. Nu staat erbij, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat eerste, van de mensen wel verworpen. Dat betekent dat mensen dus hem verworpen hebben. Er staat niet van de mensen in het Grieks, maar er staat van mensen wel verworpen. U zegt, ja, mensen, dus niet alle mensen. Sommige mensen hebben dat gedaan. De mensen van het voetbalveld, de sabbatschenders, de mensen van de onderwereld, de joden hebben dat gedaan. Van mensen wel verworpen. Niet van ieder mens. Niet van ons, denkt u misschien wel. Want wij zoeken toch die steen. Wij begeren toch te leven naar zijn woord en getuigenis. Wij trachten toch deze zaligmaker te kennen in ons leven. Als Petrus het zo zegt, van mensen verworpen, bedoelt hij juist wel, gemeente, dat alle mensen hem verworpen hebben. Dat al die mensen in dat opzicht één lijn trekken. Dat ze allemaal gezegd hebben, komt, laat ons zijn banden verscheuren. Zijn touwen van ons werpen. Van mensen wel verworpen. Van mensen uit de wereld. En van mensen uit de kerk. Verworpen. Er staat een woord dat eigenlijk aan die bouwsteiger doet denken. Je ziet die steen, je bekijkt die steen, je taxeert die steen. En je zegt, hij past niet. Hij past niet in mijn gebouw. Deze steen is niet deugdelijk. Dat is wat als je met het evangelie der zaligheid in aanraking komt. En wij mensen gaan die steen Christus beproeven. En hij wordt van onze steigers afgeworpen. Na nauwkeurig onderzoek. Bezien. Nog eens bezien, nauwkeurig ervan gehoord, en tenslotte dan het woord met de joden, weg met zulkeen, het is niet behoorlijk dat zo een leven van de mensen wel verworpen. Ik mag dus iedereen daarbij insluiten vanavond, iedereen, kerkganger, beleidend lid, onbeleidend lid, ik weet niet wie u bent, maar nou moeten we allemaal hier terechtkomen vanavond. Op en onder de kansel moeten we allemaal bij deze mensen gaan behoren. Van mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Ik weet best als wij zeggen, wij zoeken die steen. Als wij onszelf hoger aanslaan nog, dan is dit evangelie niet naar de mens. Kunt u dat nou begrijpen? Je hebt die kerkgang al zo vaak gemaakt in je leven. Je hebt al zo vaak gezongen, misschien rond de kerstdagen, geheel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. Misschien al zo vaak gebeden en geworsteld, ben je nou ook aan die vijandschap ontdekt in het hart. Hebt u ook geleerd dat wij ondanks al die gebeden, ondanks al onze worstelingen, uiteindelijk hem niet willen. Of ben je dominee, of ben je ouderling. Al bij avondmaalganger, Petrus heeft hem verworpen in die nacht, toen het te na kwam in zijn leven. Ik ken de mens niet, verworpen van mensen. En daarom als u een zoeker bent, als u zegt, ach, dat is in mijn leven nou niet zo, het zou de vervulling van mijn hoogste wens zijn. Als ik deze zaligmaker zou leren kennen, dat geloof ik, dat neem ik aan, dat leeft in uw hart, natuurlijk. Maar de Heere mogen u tonen dat er toch ook in datzelfde hart is de verwerping van de Zonen Gods. Daar moet u komen. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwaad er mij bij. En nu hebben wij, ik denk daar even aan, we hebben gesproken enkele weken geleden. Hoe doe je nou belijdenis? Is dat nou belijdenis van de waarheid, zeggen de mensen van het geloof? En het is natuurlijk buitengewoon te waarderen dat wij eerlijk daarin spreken. En dat we ook eerlijk gehoord hebben, wij durven niet te zeggen dat wij tot dat geloof de naam des Heren u belijden. Die eerlijkheid mogen u in uw leven bijblijven. Er zijn heel veel mensen ook in onze tijd die die eerlijkheid niet kennen. Dan kun je het nog zo mooi maken met belijdenis doen. Je kunt je van alles inbeelden. Je kunt de dingen hooggestemd stellen. En toch, als God daar nou zelf zijn zegel niet opzet, als het niet van de Heren is, wat heb je dan aan? En dat gevaar is dus niet denkbeeldig. Dat we belijdenis zouden doen in de veronderstelling dat het goed was. Terwijl later zou blijken, het was niet goed. Zullen er eens zijn die zeggen, Heren, Heren, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? In uw naam veel krachten gedaan, duivelen uitgeworpen. En de Heere zegt, nee, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend, werkers van de ongerechtigheid. Zo is dat aan Gods kant. Als hier dan Petrus zegt, hij wordt van mensen verworpen, dan hoop ik dat u dat verstaan kunt. U, die zegt, wij durven niet te zeggen dat wij zo aan die naam verbonden zijn. Ik hoop dat het uit die geloofskennis mogen voortkomen. En dat ons dat veel tot droefheid zij. Wij verwerpen hem. Dat doet Gods kerk, dat doen we allemaal. Van mensen wel verworpen. En nou kan er niemand zalig worden, gemeente. Als nou de zaligheid uit de mens is, kan er niemand zalig worden. En dan kan er niemand belijdenis doen. Dan kunnen we hier vanavond beter naar huis gaan misschien. Als zo is. Als het nu is. Het werk van de mens. Waardoor wij tenslotte de Heere zullen moeten vinden. Wie is dan tot deze dingen bekwaam? Is er geen hoop en geen verwachting. Als u zalig moet worden. Door uw gebed. Door uw voornemens. Door uw bekeerlijkheid. Door uw tranen, door uw gestalte, wat dan ook. Dan moeten we zeggen, dat kunt u afschrijven. Dat kun je rustig wegwerpen. Want hier staat van mensen verworpen. Wij zoeken hem niet en wij begeren hem niet. En dan is het in dat licht terecht. Als mensen zeggen, wij durven dat niet te zeggen. Als u het ook zo gezegd hebt. Bij uw belijdenis toen u zei, wij durven dat niet te zeggen. Ik hoop dat het mogen voortkomen uit die waarachtige kennis van, hij wordt door ons elke dag weer buiten ons leven gezet. Van de mensen wel verworpen. Wie kan er nou zalig worden? Niemand. Als het tenminste uit de mensen is. Als het werkverbond de prediking van het evangelie is. Als de mensen onder de wet gebracht moeten worden, dan kan er niemand zalig worden. Want dan zegt Gods woord, uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Van mensen wel verworpen. Dat is de vloekwaardige prediking van ons. Waarom? Kunt u zich dat voorstellen? Waarom verwerpen wij nu die enige naam van 's hemels wegen geschonken? Waarom? Wel omdat aan die levende steen toch de prediking van onze dood verbonden is. Omdat aan deze zegen gekoppeld is de vloek van zondaren. Omdat wie hem moet leren kennen in zijn leven gaat inzien dat hij midden in de dood ligt. Daar blijft geen spaan van je over. Je moet met alles wat je hebt, met alles wat er is en met alles wat je bent onder de vloek besloten worden. Die roemt roemen in de Heere alleen. En wil de Heere nu mensen doen roemen. De grote daden Gods. Dan kan het niet anders. Dan moet alles waarin wij bij onzin roemen weggenomen worden. Van mensen wel verworpen. En als Petrus dat zegt, dan gaat die deur der zaligheid dicht hoor. Die gaat helemaal dicht. Daar blijft geen lichtstraaltje van over. Moeten we dan naar huis gaan? Als het zo is, hoe kan God één zondaar straks in de hemel krijgen. Als dit waar is, van mensen wel verworpen. Wel, er staat wat achter. Dat is de tweede paradox. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. God heeft die steen ook beproefd. Zo beproefd, veel beter dan wij het gedaan hebben door. Want weet ge hoe de Heere deze steen beproefd heeft in het vuur van zijn toorn, in het gericht Gods. In de vierschaar van Gods heilige gerechtigheid. En daar in de hemelse vlam van Gods heiligheid en majesteit is die steen beproefd. En de Heer heeft gezien, is het goed? Is dat werk volkomen? Is dat werk in de waarheid? Kan gezegd worden dat dit werk volbracht is? Ja. En toen is het Pasen geworden en toen heeft de hemel uitgeroepen. Het is volbracht. Die engel heeft het zelf gepredikt. Die engel heeft gezegd, verhoogd, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt begroeten. Heeft de hemel uitgesproken, wat hier gebeurd is, is af. Toen heeft God die steen beproefd, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Er staat bij de Heere in waarde en in eer. God heeft er veel in gezien. En nou gaat toch die deur naar de zaligheid weer open hoor. Door ons dichtverworpen. Als de zaligheid uit de Joden of uit de heidenen is, dan is het waar. Dan kun je alle poorten sluiten. Ga dan maar rustig naar huis vanavond. Als we elkaar onder de wet moeten brengen, dan is het een verloren zaak. En nou gaat toch die deur open, helemaal buiten een mens. Daar valt een zondaar zo buiten. Genade valt vrij. Bij God uitverkoren en dierbaar, mensen hebben hem niet gewild. En nu gaat de Heer zeggen, toch zal ik ervoor zorgen. Omdat ik die steen nou zo goed vind. Omdat die bij mij in hoge waarde staat. Daarom zullen er toch door zalig worden hoor. Ik wil en zij zullen. En de Heere gaat nu door zijn geest vijanden tot vrienden maken. Het gaat alleen maar door Gods werk. Daar komt geen zucht van ons bij. Daar komt geen minuut van u bij. Niks. En dat moeten we nou in ons leven gaan leren. Jammerlijk en, ach wat is het dan vaak, moeilijk, vol zuchten. Omdat we van onszelf er alles weer bij willen doen. Met onze tranen, met onze zuchten, met onze worstelingen, met onze werken. Daar komt nou heel die strijd uit voort. Maar waar nu de Heere zijn kerk laat zien, afgesneden van zichzelf, alles van jezelf weg. Zodat dat je met al je vijandschap voor de Heere openbaar komt. Dat de Heere tegen je getuigt na een leven van bekering. Misschien, ik wist wel, dat ge trouweloos zou handelen en dat ge een overtreder waard vanaf de moederschoot. En als de Heer nu bij dat ernstig ontdekkende woord, waarin de mens afgesneden uitgeworpen wordt, gaat vertellen, ik doe het alleen maar om mijnentwil. Om mijn grote naamswil, dan kan het weer. En dan gaat die poort weer open. Dan gaan de deuren der zaligheid weer open. Maar dan ligt het helemaal buiten jezelf. En ik hoop dat u een zaligheid leert kennen die niet in uw eigen hart rust. Waar u zelf eerst buiten gekomen bent. Waarin u geleerd hebt, nu kan het van mijn kant nooit. En nu is het aan mijn zijde een verloren zaak. Maar nu ligt het ruim aan Gods kant. Daar ligt het zo ruim, daar ligt het zo heerlijk. Daar gaat het veel ruimer dan wij ooit in de weg van het werkverbond zouden kunnen denken. De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, die zijn mogelijk bij God. Ontsluit, ontsluit. Voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze wil ik binnentreden en lovens, Heere Majesteit. Nu gaan de poorten open. Nu wordt dus die kerk alleen maar zalig, omdat God het wil. Omdat hij bij God in waarde was. Omdat de Heere gezegd heeft, dat is mijn geliefde zoon. En omdat ik dat vind, hoort hem. Nu gaat de Heere ze erheen brengen. Nee, ze wilde niet. Ze wilde geen van allen. Daar was een Saulus op de weg. Blazende dreiging en moord. Zo in zijn onwil. De Heere heeft hem gearresteerd. De Heere heeft hem in het hart gegrepen. De Heere heeft hem als een vijand toegebracht. En nou gaat de Heere ieder van zijn kinderen als een vijand toebrengen. Zelf er buiten komen te staan. Kijk, en dan gaat de Heere ze ook afbrengen van het steunen op hun eigen hart. De Heere gaat ze openbaren. Nu kan het ook nooit meer om een mens. Nu hoeft het ook nooit meer om een mens. Nu wordt men uit de wankele koninkrijken van het mensenhart overgezet in dat onbewegelijke koninkrijk dat uit genade bij God is, van de mensen wel verworpen, bij God uitverkoren en dierbaar. Vijanden worden met God verzoend. En daarom gaat het door. Dat is die steen. We hebben iets over die steen gezegd. Het fundament van dit huis. Dan moeten we verder. Nu ook de opbouw van dit huis. Hoe wordt dat huis opgebouwd? Wat komt er nou op te staan? Dat is het fundament. Nu hebt het begrepen vanavond. Als je nou buiten dat fundament bouwt, dan kunnen we een bouwer zijn, maar dan moeten we tot dat fundament komen. Alles moet weggehaald worden wat het nog in de weg staat. En dan moet u zelf maar tussen de Heer en uw ziel uitzoeken wat dat fundament nog aan uw oog verborgen houdt. Dat is dus die steen. Maar dan kunnen we niet gaan sluiten vanavond. We hebben van die steen veel gehoord, maar gemeente, je kunt die steen niet op een afstand beoordelen. Je kunt niet zeggen, er staat nou in de Bijbel, wat een kostelijke hoeksteen is dat. En als je nou de kerk uitgaat en je spreekt bijvoorbeeld iemand die gefundeerd mag zijn op die hoeksteen Christus, dan ben je er nog niet als je dan zegt, wat is Gods volk gelukkig. Als ze nu op deze steen mogen bouwen, dan ben je er nog niet. Je kunt niet op een afstand deze dingen beoordelen. Niet zeggen, zo staat het in artikel zoveel van mijn blijdenis. Zo staat het in Johannes, wat heeft Johannes dat goed gezegd. En wat moet dat evangelie een voorrecht zijn. Ja, voor een ander. Is het voor jezelf al geworden. Je kunt het niet op een afstand beoordelen. Daarom zegt Petrus, blijf niet op een afstand. Tot welke komende? Als tot een levende steen. Ze moeten naar die steen toe. Ze moeten tot hem komen. Dat was gebeurd met die mensen aan wie hij schrijft. Dat was gebeurd met die verstrooideren, die heidenen. Ach, die mensen hadden iets van het evangelie van vrije genade gehoord. Ze waren ook vijanden. En toen was er dat moment gekomen dat ze moesten, heel gewoon, ze moesten. De Heere heeft ze getrokken en toen hebben ze hem nagelopen. De Heere begon. Ze hebben het niet gezocht. Het was de Joden ergernis, de Grieken een dwaasheid. Hun hart ging naar andere dingen uit. Ze waren groot geworden bij de afgodische tempels die allerwegen te vinden waren. Bij de dienst van de afgoden. Dat was hun leven. Toen heeft de Heere ze als vijanden achter zijn zegenkar gespannen. En toen dat evangelie werd gebracht. En toen er een spotlach in haar hart opkwam. Vanwege dat wonderlijke dat er werd gezegd. Heeft de Heere ze lam gelegd. En daar komen ze nu. Als nu mensen tot het werk van Christus komen. Zoals het hier staat dan. Dan houdt dat natuurlijk wat in. Als je ergens naartoe gaat, kom je ook ergens vandaan. Dat hoort bij elkaar. Als ze komen tot die levende steen, worden ze ergens uitgehaald. Weet u, Paulus zegt, uit de duisternis tot het wonderbaar goddelijk licht. Dit waart gij eertijds sommigen. U heeft die medelevend gemaakt, maar gedood waart in de zonde en in de misdaden. Kijk, daar komen ze vandaan. Dat is nu de herkomst, dat is de afkomst. De dood, de zonde, de ongerechtigheid, komende tot Christus. Dat betekent ze komen uit de wereld die hem niet kent. Jeremia laat ons zien hoe dat komen tot de Heer Jezus plaatsvindt. Jeremia 31. En dan zegt hij, ze komen met smeking en geween in de belijdenis van hun zonde, in de erkenning van hun schuld. Er is onrust in hun hart, omdat ze het in de wereld niet meer vinden kunnen. Omdat het woord van God ze heeft losgeslagen van hun fundamenten. En nu is er in hun hart een begeerte gekomen om in deze steen alleen het leven te vinden. Hem te mogen kennen. En dan is het de verlegenheid, de vraag van het hart. Hoe komen ze daar nu? Want ook in hun leven is er die weerstand. Ook bij hen is er die vijandschap. Ook zij weten ervan. Dat ze ondanks alles, zo vaak telkens weer opnieuw, tot de verwerping van de zaligmaker komen. Van de mensen wel verworpen. Hoe kom je daar dan ooit? Dat is de vraag die leeft in het hart van iemand die op die wondere weg geplaatst wordt tot Christus. Terug naar de wereld en terug naar de zonde, dat kan niet. Terug al met de duivel een verbond te sluiten, dat is een onmogelijke zaak. Men zegt, een brug is opgehaald. Er is geen terugkeer meer mogelijk. De schatten van Egypte kunnen tenslotte de schade en de schande van het leven met Gods volk nooit meer doen vergeten. Wie iets van deze weg heeft gezien, die weet het ook wel. Dat is een goede weg. Nu moeten ze daar terechtkomen. Paulus zegt, opdat ik in hem gevonden word. Niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die uit het geloof in Christus is. Met dat hart vol vijandschap. Met die onwil van binnen. Met dat verbonden zijn aan de wereld. Met dat inleven van het zondaar zijn. Hoe komen ze nu ooit bij hem? Wel, zegt de profeet, ze komen met smeking en geween. Een rechte weg zal ik ze voeren. Waarom smeking? Waarom dat gebed van die tollenaar? O God, wees mij zondaar genadig alleen. Omdat hij het vanuit zichzelf niet wist. Omdat hij niet wist hoe hij aan de voeten van dat kruis alleen kon komen. Met die schuld, met die ongerechtigheid. Met al die weerstand in zijn eigen hart. Kijk, en nu wordt het duidelijk. Bij God uitverkoren en dierbaar. Nu gaat de Heilige Geest in hun hart alle weerstanden overwinnen. En die geest gaat openbaren dat ze nu juist als een vijand daar terecht moeten komen. Dat ze met al hun weerstand tenslotte alleen maar gezaligd kunnen worden. En tot vrienden gemaakt kunnen worden. En zo voert de Heilige Geest ze uit de onrust van de wereld. Uit het leven in de zonde, zo voert hij ze tot de rust aan de voeten van dat kruis waar de Heere zichzelf in zijn genade en gunst openbaart. In hem gevonden te worden. Komende als tot een levende steen. Daar moeten we tenslotte terechtkomen, zegt nu ook Petrus. Tot welke komende? En als je daar nu gekomen bent in je leven, als dat gebeurd is, laten we zeggen een jaar geleden of 40 jaar geleden. Er staat hier niet, je bent daar gekomen. Het is een zegen als we dat hebben mogen zien in ons leven. Dat we zeggen, toen heb ik de kracht van zijn werk mogen ondervinden. En toen heb ik het geweten. En mijn ziel heeft het ervaren. Mijn hart heeft er amen op gezegd. Dat deze God, onze God, is eeuwiglijk en altoos mijn Heer en mijn God. Ach, maar Petrus wist dat wel. Hij wist wel hoe dat gaat. Hij gebruikt hier dat woordje komende. Er staat niet tot welke u gekomen bent. Kijk, als je dat nog zegt, je bent er gekomen, dan kun je zo gauw het gevoel krijgen, je bent er. Je bent gearriveerd, zeggen ze dan in de wereld. Je hebt de schaapjes op het droge geestelijk. Maar zo mag het niet verstaan worden. Petrus zegt, komende, dat duurt je hele leven. Dat mag 1 keer zijn, dat mag 10 keer zijn. Hoe meer dat nu maar gebeurt, des te beter. Maar dat duurt je hele leven. Zo gaat het in het leven, hè? Niet zo van, we hebben het gevonden en we zijn er nu. Maar stel nou dat iemand een dag heeft. Dat hij het wonder der genade aan de voeten van die zaligmaker mag leren kennen. En dat de kracht van dat offer in zijn leven wordt gekend en ervaren. En wat kan het dan met een week weer zijn? Teruggeslagen. De Heer houdt er zulke wonderlijke leidingen op na. Wonderlijke wegen. De ene dag is het zo. Alsof dat bloed der verzoening je als in de hemel zelf geplaatst heeft. De andere dag moet je zeggen, verkerende aan de poort van de hel. De ene dag Onder de indruk van dat woord des Heren. Van de kracht van die zaligheid. De volgende dag is de wereld je schijnbaar meer waard dan alles wat de Heren te bieden heeft. De een is er zo gekomen, de ander komt er zus. Israël een omweg door de woestijn komende. Ach, je kunt niet zeggen dat er een model is van die weg waarin ze komen. Dit alleen kun je wel zeggen, het duurt het leven lang. Ze worden zo vaak weer teruggeworpen op zichzelf. Dat is de geloofsoefening, mag ook niet anders hoor. Kan ook niet gemist worden dat in je eigen gewaarwording teruggeslagen te worden, kan ook niet anders. Want dan alleen zul je weer opnieuw naar dat leven in Christus gaan zuchten om in hem gevonden te worden. Paulus moest nog de begeerte uitspreken opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. En zo moeten we nou als een arm verloren mens het leven lang bijgeslepen worden om weer opnieuw in hem gevonden te worden. Komende. En nu staat hier een uitdrukking in het Grieks waardoor Petrus wil zeggen, je moet er zeer nabij komen en delen in zijn gemeenschap. Dat komen tot Christus wil zeggen dat elke afstand wordt overbrugd tot welke zeer dichtbij komen. Dat is tot een levende steen. Hoe ging dat bij die bouw? Daar ligt die hoeksteen en die steen komt er bovenop te liggen. Het vormt één organisch geheel. Het wordt een gebouw en alles is tastbaar verbonden met die hoeksteen. Als in het koninkrijk Gods de Heere de mens brengt tot de kennis van deze zaligmaker, dan moeten ze tenslotte levend aan hem verbonden worden. Want toch, wij mensen, wij willen ons nog wel bekeren natuurlijk. Wij willen nog wel met de Heere op een bepaalde manier leven. Wij willen nog wel sommige dingen, maar willen we nu ook werkelijk in die enige gemeenschap van de Heere ons leven en ons sterven kwijtraken. In die werkelijke verbondenheid met hem, de levende God, tot welke komende. Je kunt in de kerkelijke weg daar wel toe komen. En maar is het nu door Gods geest. Je kunt met allerlei dingen van de mens daar komen, maar niet in de weg des Heren komende. Neemt u dit ervan mee. De afstand moet wegvallen. Het moet geestelijke verbinding worden aan de Zonen Gods. Tot welke komen? Dat is het eerste. Nu staat er nog wat van die mensen, van die heidenen. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd. Tot een geestelijk huis. Nu staat er iets merkwaardigs. Ze worden gebouwd. Ze komen, dat is het eerste. Levend gemaakt door God. Komen ze, zij zullen komen met smeking en geween. De verantwoordelijkheid valt hier natuurlijk niet buiten. Want nu de Heere zondaren van vijanden tot vrienden maakt, nu worden zo krachtiglijk door Gods genade ondersteund. Maar ze worden gebouwd. Dat is Gods werk hoor, dat bouwen. Dat doen wij als mensen niet. Je voegt jezelf niet in. Zoals die steen niet zelf een plaats uitzoekt, zo is het ook met de bouw van dat koninkrijk Gods. Het gaat er tenslotte om dat de Heere dat doet. Nu gaat de Heere die stenen invoegen. Ze worden gebouwd tot een geestelijk huis. Dat heeft heel wat te zeggen. Ze worden gebouwd als levende stenen. Nu worden ze zelf ook levend. Ze gaan dus het beeld van de zaligmaker vertonen. Het wordt zo dat ze op hem gaan lijken. Dat ze ook als een steen levend gaan worden door de aanraking van hem. Als levende stenen. En zo gaat de Heere nu dat gebouw optrekken. Een heel wonderlijk gebouw. Het is in elk huis zo, nou ja, bij ons die huizen, elke steen is bijna gelijk. Het is allemaal gestandaardiseerd. Het is allemaal hetzelfde, maar in het oosten was dat niet zo. Je had daar van alles en nog wat. Grote stenen, kleine stenen. Ze waren niet netjes in het vierkant. Dat waren stenen zo uit de natuur. Die moesten zo goed en zo kwaad als dat ging in die muur gezet worden. Passen en meten was dat. De Heilige Geest is de grote bouwmeester van dat huis Gods. De Heilige Geest gaat die stenen taxeren. De Heilige Geest gaat er een plaats voor zoeken. Er zijn stenen in de achtergevel. Je ziet ze niet. Er zijn stenen in de voorgevel. zijn kleine en grote, wat al niet is er te vinden. Allerlei verschillen, grootte, in vorm, in gewicht, in inhoud, in kleur, in snit. Allerlei verschillen, maar het moet een muur worden. Ondanks al dat onderscheid, kleine en grote. Jeremia zegt, daar zijn lammen bij, daar zijn kreupelen bij, daar zijn blinden bij, daar zijn doven bij. En de Heere voert ze in een grote gemeente naar Jeruzalem. Met alle verschillen. Gaat het nu een muur worden die ook gaat leven? Dat is een voorrecht, hè, dat God dat nu doet. Dat de Heilige Geest voor de meest onogelijke steen toch nog wel een plek weet. Wij mensen weten het vaak niet. Hoe gaat dat met ons? Ik kan de een geen plaats geven in de muur van dat huis des Heren. U kunt het ook vaak niet. Wij misgunnen elkaar zelfs vaak die plaats. Wat moet dat gaan worden, zeggen we wel eens straks in de eeuwigheid. Als daar kinderen Gods elkaar zullen gaan ontmoeten. Waar ze hier op aarde de neus voor opgehaald hebben. Zou toch heel wat zijn, gemeente, als dat zou gaan gebeuren. We kunnen elkaar geen plaats geven in dat koninkrijk Gods. De Heilige Geest doet het wel, gelukkig wel. De Filistijn, de Tyriër, de Moren, tegenstellingen. Maar dat zijn nog niet de gevaarlijkste. Er zijn ook tegenstellingen in die stenen die veel ernstiger zijn. Men verdraagt elkaar niet. Men neemt elkaar niet over. Men gelooft het niet van elkaar. Als dat zo is, dan moet u toch maar weer terug naar die steiger. Nu gaat het er helemaal niet om of ik iemand overneem, of ik u overneem, of u mij. Ik moet wel in mijn binnenkamer tot deze levende conclusie komen. Dat God het doet, daar moet u naar staan. De Heere bouwt Jeruzalem. En welke vorm die steen nu heeft, is niet voornaamste. De Heilige Geest is de grote bouwmeester die van al die verschillende stenen toch een geheel kan maken. Alleen, het moeten wel levende stenen zijn. Alleen die levende stenen worden hier gebouwd. Er zijn ook dode stenen. En die dode stenen komen ook wel op de steigers terecht. Maar de Heilige Geest kent degene die de zijne zijn. En die weet het, wat erbij past en wat er niet past. Dode stenen passen wel in de tempels van de afgoden. Maar ze passen niet in het gebouw van de levende God. Dat moeten we allemaal goed weten. Daar valt uiteindelijk de beslissing. Of we nog leven in de dood. Of we nog een vreemdeling zijn van God en zijn genade. Of dat we door het leven des geestes aan hem verbonden zijn. Ze worden gebouwd. Hier staat dus nu hoe de Heere zijn kerk bouwt. Dat gaat niet door mijn werk. Dat gaat niet door uw belijdenis. Dat gaat niet door wat wij als mensen allemaal doen. Maar dat gaat alleen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Het gaat alleen maar om dat God doorgaat. Zij worden gebouwd, daar heb je het alweer. We zeiden zo even, er buiten vallen. Je hoeft niks bij je te hebben. Je hoeft niks te hebben. Je hoeft niks te zijn. Ze worden gebouwd. Het zal het wonder zijn, niet dat ik in dat koninkrijk Gods iets beteken. Het zal het wonder zijn dat God in dat huis van het koninkrijk des hemels daar een plaats weet voor zulke mensen. Zij worden gebouwd. Dan is het niet door ons en niet uit ons. Maar dan is het een God die uit genade zondaren daarin voegt. Ze worden gebouwd. De opbouw tenslotte ook het doel van dat huis. Om geestelijke offeranden op te offeren. Die goden aangenaam zijn. Door Jezus Christus. Geestelijke offeranden. Hier gaat u dat beeld vervagen. Wij worden van die stijgers afgeleid en heengeleid naar de tempel van het Oude Testament. En op die tempelmuren was veel te zien. Daar was de priester. En die priester mocht in de tempel komen. Die mensen moesten buiten blijven. De Israëlieten, die mochten niet in het heiligdom. Nu gaat Petrus zeggen tegen die mensen, dat is anders geworden. Want nu wordt ge een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn. Niet alleen die ambtelijke priester, maar nu heel dat volk. Althans, dat volk dat met deze zaligmaker in aanraking is gekomen, dat levend aan hem verbonden is, dat volk zal inderdaad een priesterdom worden tot die geestelijke offeranden. Een priesterdom. Een priester moet offeren. Alle die de Heer dus dienen, bestaan uit priesters die offers gaan brengen. Wat zijn dat nou voor offers? Dat is ten diepste het offer van iemands leven. Dat is alles. In het paradijs was God alles voor de mens. En nu gaat het erom dat de Heer opnieuw in dit leven alles wordt voor een zondaar. Opdat ze alles aan hem leren geven. Dat betekent voor een jong mens zijn jeugd. En dat betekent voor iemand die misschien in allerlei mogelijkheden rijk bemiddeld is naar verstand en naar kracht. Dat betekent dat hij zijn kracht en zijn intellect in de dienst des Heren geeft. Ach, wat moet ik verder noemen? Je leven. Dat was vroeger de brandstapel. Ik weet niet hoe snel het weer komen kan, dat weten we niet. Maar tenslotte, dat leven wordt nog gevraagd. Om alles op het altaar der liefde de Heren af te staan en te offeren. En daar nu iets van te verstaan dat God je meer waard is dan alle schatten van de wereld. Dat is genade, als dat zo is. Dat we zo afstand kunnen doen van al het onze. Om nu te zeggen, het moet alles aan de Heren geofferd worden. Hij is mij alles waard. En als dat zo is, dan kan het. Als dat niet zo is, dan kom je in de praktijk van onze tijd. Dan ga je eens praten hoe lang een dienst moet zijn. Dan ga je eens praten hoeveel je aan de dienst van God moet geven. Dan ga je eens vragen wat we met die zondag nou eigenlijk precies aan moeten. Dan heb je een hoop vragen en problemen. Maar dan ben je geen priester, dan sta je niet te offeren. Dan gaat het er niet om dat God uit liefde nu alles krijgt in je leven. Laten we niet gaan trachten om allerlei godsdienst die niet aan die liefde toekomt, met het woord van God zuiver te stellen. Waar de Heere iets geworden is, daar moet hij tenslotte alles gaan worden. En de Heere geven dat dat nu ook in ons leven zo gevonden mag worden. Geestelijke offers. En deze offers, het staat hier nog, die zijn goden aangenaam. Die maken indruk bij God. De Heere heeft niet alleen de steen Christus lief, maar ook de offers van zijn kerk. Ze zijn hem aangenaam. Niet door ons. Niet door wat ze zelf zijn. Maar ze zijn aangenaam. Alleen. En enkel. Door de bediening van Christus Jezus de Heere. Die zondaren door het geloof aan hem verbindt. We hebben vanavond dit woord met u mogen overdenken. Een woord dat gesproken heeft over het bouwen des Heeren. Vroeger en nu, de Heere gaat nog door. En nu verbinde hij zelf zijn zegen daaraan. Bouwen, daar gaat het om. Dat u gebouwd wordt. Dat we niet gebouwd worden bijvoorbeeld in onszelf, dat kun je ook nog wel eens zoeken natuurlijk, maar dat we gebouwd mogen worden bij de bediening van het woord Gods. Thuis en hier in onze binnenkamer, op die enige hoeksteen. Dat geven de Heere ons. Uit genade. Dan denk ik ook aan de belijdeniscategezanten. Die hier nu vanavond aanwezig zijn. Die de catechisatie gevolgd hebben. Wij hebben deze tekst vanavond gekozen. En je zou kunnen zeggen, dominee, dat is een tekst die zeer hoog gegrepen is. Ach, ik weet, ik heb het ook niet zo gepreekt vanavond. Dat nu ieder die belijdenis doet ten koste van alles dit met zijn bloed zal moeten ondertekenen. Van de mensen wel verworpen. En we hebben dat ernstig voor u neergelegd. Dat doen we nu allemaal van huis uit. En in die zin kan ik er ook van harte in komen. Als we zeggen, bij ons is het niet. Maar laat het ons wel als nood aan de Heere verbinden. Laat het wel met droefheid ons hem doen zoeken om te zeggen, o God, nu verwerp ik hem elke dag, maar nu hebt u hem toch uitverkoren. En nu wilt u door uw liefde tot deze zaligmaker nog zondaren als onooglijke stenen gebruiken om ze te doen leven in uw koninkrijk. Ik hoop van harte dat de Heere dat in uw leven mogen schenken. En dat u zo ook gebouwd mogen worden tot Gods eer. tot uw zaligheid, tot troost en stichting der gemeente. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 51, het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Wij mogen nu de vragen gaan stellen die gebruikt worden bij het doen van openbare belijdenis des geloofs. Ik mag wel verzoeken u op te staan. Dan wil ik deze vragen voorlezen en u straks hoofd voor hoofd om uw antwoord vragen. De eerste vraag is: verklaard en erkent gij dat gij de leer onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift? Dat is het eerste. Het tweede is: belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, wat God verhoede, dat gij in leer of zede u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord, Nelly de Bakker? Nelly, de Heere zegt in zijn woord, 1 Johannes 2 vers 25... en dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dan Rinus Driessen. Rinus, als vervuld mag zijn, als waar mag zijn wat Paulus zegt in Romeinen 8. Daar vinden we dit. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan Maya Ververs van de Bok. Maar ja, de Heere zegt in Romeinen 10 wat er nodig is bij het doen van belijdenis. Dat is: indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart zult geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Dan Doris Ververs. Doris, het is een welmenend woord dat de Heere ook jou en een ieder toeroept: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dan Marijke Wiersma Bons. Marijke, er staat een woord ter bemoediging in de 130ste psalm. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Dan tenslotte Frans Wiersma. Frans. Ten slotte dit woord dat voor ons allemaal van betekenis is, zeker op een dag als deze, als het gaat om belijdenis doen, als er een toekomst ligt. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan tegen de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Moge God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzetten, u hierin bevestigen en het meer en meer voltooien tot de dag van Christus. Het is dan zo, geliefde catechisanten, dat u vanavond dit ogenblik hier moogt beleven. Ik hoop van harte dat het woord der tekst in uw persoonlijke leven in vervulling mag gaan en dat we niet mogen rusten voordat we als een levende steen weten gebouwd te worden op die ene hoeksteen. De Heere gebruikt geen dood materiaal in zijn dienst. En de levende God mogen u als levende stenen gebruiken. mogen u dat leven geven. Het is een begin vanavond. Onze vaderen hebben hieronder gezegd, mogen God die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzetten. Het is een begin. Belijdenis doen. Het is een beginsel van een weg. Een weg die er voor je klaar ligt. Waar natuurlijk die gemeente, waarvan er zoveel al lange tijd geleden belijdenis deden, je enigermate in zouden kunnen leiden. Die zouden je ook kunnen vertellen, zo is dat nou met ons gegaan. Zo ging het door de loop van de jaren. De Heere zegt ook in zijn woord hoe het in de loop van de jaren gaan zal. Weet je hoe het gaat toch? Het zal net gaan met jullie als met alle anderen. De wereld zal machtig zijn. En dat woord van God kan zo nietig zijn. Zodat vaak je hart vervuld is met alles en nog wat. Terwijl het woord Gods in je leven vaak zo arm is. Maar laat het dan tot troost zijn en tot bemoediging. Dat de Heere zelf telkens weer opnieuw de bouwer is van zondaren. Hij moet het doen, hij moet alles doen. We hebben vanavond getracht in de prediking van het woord te laten zien. Ik hoop dat het duidelijk mogen zijn. We hebben getracht te laten zien dat het niet gaat om wat wij zijn of om wat wij doen. Maar enkel en alleen om vrije genade. We hebben met een God te doen die alles kan, die alles uit genade geeft. En als er iets van ons bij moest, kon het nimmer. Maar nu de Heere zo is, nu hij alles doet van A tot Z, van begin tot het einde, nu is het mogelijk, nu kan het. Nu wil de Heere jullie gebed verhoren. Nu wil hij je zalig maken. Nu wil hij je een plaats geven in dat koninkrijk der hemelen. En laat je nu nooit afleiden van dat doel. Ga niet in je later leven er genoegen mee nemen. Dat je misschien een uiterlijk lid van de kerk bent. En dat je wel belijdenis gedaan hebt maar om bij een kerk te behoren. Laat dat nooit gelegaliseerd worden. Laat daar geen stempel op komen. Zolang we dit niet kunnen zeggen, mag er onrust in ons leven zijn. Diepe onrust, omdat we buiten de steiger staan. Het is niet erg als we dat moeten erkennen. Maar laat het ons in armoede voor de Heere brengen, tot zijn eer, tot onze troost. Dat geven de Heere jullie uit genade. Gemeente, het is ook voor u ongetwijfeld een moment van gedenken, een herinnering wat er in uw leven gebeurt. Dus ik hoef er verder niet op in te gaan. Ik heb gebeden dat we allemaal met schuld onderuit mogen komen, met veel schuld. Wat is er in ons leven van gebeurd? Zijn we gebouwd? Zijn we levende stenen op de steigers van het bouwwerk Gods? Belijdenis catechisanten toe te zingen het bevel Gods en de genade Gods. Psalm 81. Het tiende vers gaat ons bepalen bij het bevel. En plans God, wacht u voor uw zielen. Wilt naar mijn gebod mijn naam ten hoon, voor geen valse hoon, voor geen vreemde knielen. Wij willen nu deze dienst eindigen met dankgebed. Heere, zo hebt ge ons ook vandaag in uw huis gebracht. Bijzondere momenten waren erbij, ook vanavond. Een zestal jonge mensen mochten hier een ja-woord uitspreken. U hebt ze uw woord doen horen. Heere, geef veel gebed in de gemeente. Geef dat ze dit mogen medenemen, dat er bij u hulp is. En dat er bij u redding en zaligheid is. Dat al wat hen ontbreekt, zij het van u kunnen ontvangen, zo ze het smeken, mild en overvloedig. Jezus wil, amen. We zingen uit Psalm 116, het vijfde en het negende vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. verheft uw harten nu tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.